In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en ik heb er zin in, want vandaag op de bank Lucinda Douglas. Nou, gewoon hartstikke welkom, Lucinda.
Wat spreek je mijn achternaam mooi uit?
Is het anders?
Nee, Douglas? Het is precies zo. Je spreekt het zo mooi in het Engels uit.
Well, that's the reason is... Ik ben altijd aan het voorbereiden natuurlijk als er bij mij sprekers komen. En toen dacht ik, Lucinda, wij hadden elkaar al eens een telefoon gehad. Leuk meid. Toen dacht ik, hey, ja, dat is leuk voor een podcast. Dus ik zat even te kijken naar jouw scolair kapitaal, noemen we dat dan. Oh, dat cool. Ben je allemaal al geweest. Opgegroeid in Kaapstad, tijdens de apartheid. Het moet een gezellige tijd zijn geweest. Waar zij studeerde aan de Cape Peninsula University of Technology. Let op, dames en heren, daarna positieve psychologie, managing happiness aan Harvard. Zat ze ook nog bij de University of California. En een master organisatiepsychologie in Canterbury, New Zealand.
En ik ben positief psycholoog.
Je bent wel een beetje een rare mevrouw, of ben ik?
Eigenlijk wel.
Vertel eens, hoe, ja, dat je daar geboren bent in Kaapstad, dat doe je niks aan. Dat is zo. Ja. Maar wat heb jij een typische route? En nou zit je hier in Nederland.
Ik weet niet wat typische route is.
Hoe komt dat zo, dat je zo door de wereld bent gegaan?
Nou ja, weet je, ik op een 23e dacht ik natuurlijk... Zuid-Afrika ligt natuurlijk wel heel erg afgelegen, hè? En als je natuurlijk wel houdt van cultuur of je houdt van, je wil kijken hoe is dat in een ander werelddeel, dan ben je al snel aangewezen op Europa.
Maar kon dat ook? Ik ben natuurlijk uit Zuid-Afrika en je bent gekleurd.
En ik kleurling. Kleurling. Ik ben een Kaapse kleurling.
Ja, je kwam niet uit een of andere Pretoriaanse achterbuurt of zo, want dan ga je ook niet zo makkelijk naar Europa, toch? Of,
ja, dat is, nou, een achterbuurt niet. Maar mijn ouders waren absoluut niet vermogend. Vergeet, mijn ouders zijn natuurlijk wel kleurlingen. Waarbij mijn vader, hij werkte 27 jaar voor een bedrijf, maar hij had geen enkel bescherming van salaris. Dus toen hij met pensioen ging, kreeg een blanke jongen de functie en hij verdiende 2 keer het bedrag van mijn vader. Dus dat is natuurlijk niet dat je uit een achterbuurt komt, maar je moet wel echt heel hard werken.
Maar je had wel de mogelijkheden om toch te gaan.
Ja, maar dat kwam. Ik ben de jongste van 6 dochters. En ik heb hele creatieve zussen.
Oké. Okay.
Ja, die zijn echt waanzinnige vrouwen.
Oh, daar wil ik wel eens op visite komen.
Heel leuk. En mijn zus was getrouwd met een Fransman. Mijn zus, net 5 jaar ouder dan ik ben, getrouwd met een Fransman. En hij wilde niet meer in Kaapstad blijven wonen. En ze pakte hun spullen. En ze zei, alles wat we hebben moet jij verkopen. Hou het maar, tot ziens. En ik dacht, oké. Dus nu moest ik de motor verkopen, de auto verkopen. En ik was klaar met mijn studie. En ik zei, oké, maar als ik nu geld heb, dan is het heel simpel. Ik kom op bezoek bij je.
Ja.
Dus ik ben naar Frankrijk verhuisd.
En dat kon ook allemaal? Want,
in apartheid.
Nou ja, ja, buiten nog het Zuid-Afrikaanse, kwam je zo makkelijk Europa binnen?
Nee, ik kon natuurlijk wel. Ik mocht hier niet blijven. Okay. Ik mocht hier, ik geloof, een maand blijven bij mijn zus.
Ja.
En, 3 maanden. Ik blijf wat langer, want als je geen controle krijgt en weet je, ze woonden in Bordeaux ergens, dan komt niemand langs. En toen was het zo dat mijn buurmeisje, want met mijn buurmeisje ging ik op stap naar Europa toe. En ze belde mij op een dag en ze zei, hey Lucinda, I have a family here in Breukelen and they're looking for an au pair.
Okay.
Ik zei, Karen, where are you? I'm in Holland. I said, I have no idea where Holland is. She said, I'm in Utrecht. I said, I have no idea where Utrecht is. So, now I arranged everything. The family, dus de familie waar die au pair wilde hebben, waar ik nog nooit wist wat de au pair was. Die zijn nu in Frankrijk en als jij ze nou ontmoet in Parijs, kan je zo naar Nederland. En ik zei, maar ik heb geen visum. Als er geen controle is, kom ik gewoon het land binnen.
Ja, oké.
Dus ik ben eigenlijk wel illegaal in Nederland terechtgekomen.
Ja.
Als au pair.
Toen was je dus nog jong.
Ja, toen voelde ik mezelf. Ik vind mezelf nog steeds jong.
Ja, hartstikke jong. Je bent nog jong, bedoel ik.
Nee, maar toen was ik 22.
Oké.
Ja.
En toen kwam je in Nederland. Maar hoe kwam dan Nieuw-Zeeland in beeld?
Nee, Nieuw-Zeeland. Dat is afgelopen zomer.
Oh,
vorig jaar. In 2024. besloot ik om een master te doen. Dus ik deed online, hè?
Ja.
Maar ik heb... ik ben nooit naar Nieuw-Zeeland geweest.
Nee, oké. Je doet het gewoon...
ik doe gewoon mijn opleidingen online. Maar ik ben heel nieuwsgierig.
Ja.
En sindsdien, sinds mijn 23e, woon ik in Nederland. En ik vind, voor alle redenen vind ik het een prachtige plek.
Is dat zo?
Ja.
En ik ben naar Zuid-Afrika willen. Ja.
Ja, ik ook. Ja. Maar ja, je kan het overal zijn.
Genoeg. En dat was natuurlijk raar in je cv, dus dat moest ik even weten. Ja, waar gaan we het vandaag over hebben? Jij bent een moederfiguur van mij, want ik zie heel veel van jou op LinkedIn.
Ja.
Dat jij nogal bezig bent met bijvoorbeeld, pak het maar even bij voor de kijkers, empowerment van vrouwen.
Ja.
Lef 5 heet het boek.
Ja. Lef 5, ja.
Lef 5.
Ja.
Daar doe je allemaal prachtige dingen mee.
Ja.
Terwijl dat niet jouw core business is.
Nou, het is niet dat het niet mijn core business is. Kijk, empowerment van vrouwen, met mijn achtergrond, met wat ik heb ervaren. Jij zei net, of je speelde net mee, dat apartheid, dat het heel erg was. Ik vond apartheid eigenlijk wel de mooiste tijd van mijn leven.
You're kidding.
En waarom? Als alles tegen zit in het leven, je hebt twee keuzes. Je kan of meegaan met, wat is het vreselijk. Of je kan denken van, oké. Het leven heeft mij citroenen gegeven. Wat kan ik eraan doen om hier nog iets moois van te maken? En ik heb werkelijk een burgeroorlog meegemaakt in 86. Ik heb echt gezien hoe vreselijk het is. Op een gegeven moment dacht ik haat het om gekleurd te zijn. Want bij de huisarts moest je 6 uur wachten in de rij voordat je geholpen werd. Omdat de ene kant was blank en de andere kant was voor kleurlingen. En ik dacht, ik haat het eigenlijk dat ik gekleurd ben. En ik zei het tegen mijn moeder, weet je. En zo erg vond ik het dat je 6 uur lang moest wachten als je iets had. Maar goed, tegelijkertijd, toen was ik heel klein. En later realiseerde ik mij, het gaat niet veranderen, dus ik zal moeten veranderen. En dus ik ben heel agile. Ik kan heel goed inspelen op situaties. En ik heb geen lange tenen, dus als iemand maakt in wat je roept, ga je gang, doe je ding, is jouw ding, maar niet mijn ding. Dus ik heb altijd gezegd, ik heb nog nooit discriminatie meegemaakt, omdat ik totaal aangevoelig daarvoor ben.
Ja, ja.
En domme mensen ontmoet je altijd, die zijn er ook altijd, dan moet je ook accepteren.
Ja.
En ik denk juist door mijn levenshouding en de ervaring, vind ik het fantastisch als jongste van 6 dochters. Ik zie mijn zussen eigenlijk nooit, want ze wonen over heel de wereld. En te veel gebeurt, te ingewikkeld. Maar nu heb ik de gelegenheid om alles wat ik ooit heb geleerd, om dat in te zetten voor vrouwen.
Ja. En voor marketing? Want dat was even de vraag.
Voor marketing?
Ja, want ik zei net, want inderdaad, dat lijkt me namelijk bijzonder interessant wat je dus tegenwoordig allemaal voor vrouwen doet. Want dat zie ik ook op de social media. Ja. Ook heel erg voorbij gaan. En dat doe je volgens mij heel krachtig. En daar kunnen we 6 podcasts mee vullen. Maar tegelijkertijd zoek ik ook eventjes naar hoe is nou die link nou gekomen dat jij daar als marketeer zo succesvol bent geweest. Want ik zag ook een aantal bedrijven, ik heb een blaadje nou in bij me, van Defensie en weet ik het wat allemaal, ben jij allemaal in de weer geweest.
Ja.
En dan denk ik, hoe ben je daar gekomen? Om dat te gaan doen? Of wat drijft jou daarin?
Ik heb een bepaalde beeld over... Kijk, ik ben totaal niet anti-man. Dat is niet waar het om gaat. Maar ik vind dat vrouwen zichzelf beter moeten profileren. Meer moeten profileren. En ook zeg wat je belangrijk vindt.
Ja.
En wat je fijn vindt.
Ja.
En, mijn man zegt ook altijd tegen mij... Zeg wat je wil. Zeg wat je fijn vindt. En dat lijkt mij gewoon heel goed. Zeg wat je fijn vindt. En heel veel vrouwen... Voor allerlei redenen zeggen niet... Uit zichzelf... Wat ze willen, wat ze ambiëren, wat ze fijn vinden.
Yeah.
En ik denk, ik heb altijd gedacht, hé, maar ik wel. Nou, wat als ik nou een platform word voor vrouwen en ik maak dat groter. Ik amplify dat. Ik geef daar echt een luidspreker aan. Op een hele chique manier. En ik eer haar, want zij is... zij heeft zulke fantastische eigenschappen. Ingewikkeld, meer dimensies, van alles en nog wat... Maar als ik dat zie en als ik er wat aan kan doen, dan heb ik ook de verantwoordelijkheid om daadwerkelijk wat ermee te gaan doen.
Ja, ja.
En dus inmiddels heb ik in 2026 komt de vijfde editie uit van Lef 5. Lef 5 Inspires heet dat. En ik ben eigenlijk al bezig met de editie van 27. Ik dacht, er zal waarschijnlijk niet zoveel verhalen zijn van vrouwen. Maar vrouwen hebben heel veel verhalen. En heel veel verhalen moeten ook verteld worden. Ja. Dat is een soort legacy, dat is wat ze achterlaat.
Ja.
En vrouwen gaan er heel serieus mee om.
Ja.
En
ja.
Uiteraard wij ook, natuurlijk.
Ja.
Ik ook.
Ja.
Dus dat is mijn liefde, dat is echt waar ik vandaan kom.
Ja.
En ik heb ook jarenlang heb ik natuurlijk wel in de commercie gezeten.
Ja.
Op de een of andere manier, het is, ik hou ervan om te leren over hoe je mensen kan, kan bejegenen. Hoe kan je ervoor zorgen dat zij waarde toevoegen aan zichzelf en dat ik daar een onderdeel van mag zijn.
En hoe ziet dat er in commerciële termen uit?
Nou,
dat, want waar ben je begonnen bijvoorbeeld? Ben je begonnen in een bedrijf? Of?
Ja, ja, zeker. Ik heb, toen ik in Nederland kwam, sprak ik geen Nederlands. Wel Afrika. Nee, ik ben Engelstalig opgevoed. Dus dat was hem ook niet helemaal. Maar ik was natuurlijk wel tweetalig op mijn vierde al. Dus ja. Ik kon het wel.
Ja.
Maar het is een hele andere beleving. Een hele andere taal is cultuur.
Ja.
Hè?
Ja.
Een hele andere wereld.
Ja.
En toen heb ik... Ik moest eerst naar een telemarketingbureau... En daar heb ik 3 zinnen geleerd. En zo is het begonnen met uitbreiden.
Je weet het.
Ja. Dus ik en mijn dochtertje, als zij thuis kwam van de peuterschool. Ik heb alle Jip en Janneke boeken gekocht in de bibliotheek. En zij moest uitspreken hoe dat woord uitgesproken werd.
Zij leerde jou eigenlijk.
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Vindt ze het steeds geweldig.
Ja.
Inmiddels spreekt ze Spaans, Duits en Frans. Maar gaat niet. Het begon hier heel goed. En op zo'n manier... heb ik het geleerd. En dat vond ik... Ja, dat vond ik ook heel mooi. Met 3 zinnen begonnen bij het telemarketingbureau. En uiteindelijk ben ik beland... Mijn grote droom was, ik wilde accountmanager worden. Vond ik gewoon de mooiste wat ik kon zijn. En ik werd dat in een transport- en logistieke bedrijf. Ik moest er heel hard voor werken om dat te realiseren. Maar daar ben ik helemaal niet vies van. En het kostte me heel veel. Het heeft me heel veel gekost.
Ja.
En ik heb het een aantal jaren gedaan. Ik heb mij geleerd hoe het is om een eigen toko te hebben. Het heeft mij ongelooflijk geleerd hoe, hoe je dingen verkoopt aan mensen door waarde toe te voegen in hun levens. Dus de bedrijven waarvoor ik... weet je, ik ging naar een bedrijf toe en ik wist natuurlijk wel dat zij hoogwaardige producten hadden. En dat is natuurlijk wel de business waar ik in zat, transport van hoogwaardige producten. Maar het ging niet om de producten, het ging om de relatie. Het ging om hoe ga je met elkaar om. En mensen gunnen het jou. Omdat je oprecht bent en omdat ze jou echt sluiten in je hart.
Maar dan heb je het over het bedrijf versus de potentiële afnemers. Ja. De klant, weet ik het wat. Okay.
En ik denk de manier waarop ik mensen bejegende en nog steeds. Dat eigenlijk wel mijn grootste troef is.
Ja, en dat heb je op een gegeven moment ook... kunnen omzetten in een soort methode of zo? Of vraag, zeg ik dat te veel?
Nee, dat is...
Want uiteindelijk sta je op een bühne, sta je lezingen te geven.
Ja, klopt.
En dan leer je mensen iets,
ja.
Denk ik.
Ja, ik denk de mooiste wat ik... Ik heb natuurlijk al heel veel verteld aan bedrijven, aan banken, aan netwerken, over hoe sales werkt. Maar ik kwam eigenlijk tot volwassenheid. Toen ik... ik sprak een ik denk... Begin vorig jaar in Vlaardingen. En daarna sprak ik in Vilnius. Dat was voor een sales en marketing conferentie in Vilnius. En iemand had hem getipt dat ik een van de beste sprekers ben op dit gebied. En ik zei ergens op mijn social media, ik weet niet hoe het kwam. Maar ik zal ooit een boek schrijven en het heet Happy Sales. En dat werd opgepikt. En in dat affiche stond... Zij schreef dit jaar het boek Happy Sales. Ik dacht,
fuck.
Oh, nog niet. Nou, nog niet. En ja, ik heb natuurlijk wel diverse andere boeken geschreven. Zo hoor je altijd ja. En, ja, maar dit was echt een enorme piek. En ik dacht, geweldig. En dan sta je daar op een podium voor 2.500 ondernemers.
Jeetje.
En die mensen hangen aan je lippen.
Ja.
Ze sturen je berichten.
Vertel, waarom hangen ze aan jouw lippen? Weet jij dat? Ben je erachter?
Ja, ik weet dat, omdat ze... Ik had natuurlijk wel wat slides. En ze maakten foto's van die slides. En ze stuurden naar mij toe en ze zeiden... Dit ga ik implementeren bij mijn sales team. Ik dacht, maar ik vind het niet ongewoon.
Ja.
En het waren...
Jij was verbaasd over je eigen succes. Dus.
Eigenlijk wel.
Ja.
Ik stond versteld. Ik dacht altijd, als je dit toepast, omdat ik het zelf zo heb ervaren en beleefd, ook in verschillende bedrijven, dan kan het niet anders dan dat het succesvol is.
Ja.
En ik toets het natuurlijk altijd bij bedrijven, want ik kom nog regelmatig bij bedrijven. En het was fantastisch. Ik heb nog steeds contact met deze vrouwen en mannen. Ik vond het briljant. En vooral de kleine dingen. Dat je mensen echt de verantwoordelijkheid geeft. En hoeveel verantwoordelijkheid geef je mensen? En hoe zit het met accountability? Weet je wel? En wat zijn de afspraken die je concreet maakt met elkaar? Maar wat wil je nou eigenlijk binnen je bedrijf realiseren? Wil je 40% meer sales? Wil je 40% meer omzet? Dan is je maakt iedereen deelgenoot van de succes wat je wil.
En met iedereen bedoel je de interne organisatie?
Interne organisatie, maar ook externe organisatie.
Dat bedoel ik. Ja.
Als je klant niet weet wat je doel is, kun je niet meewerken.
Ja.
En misschien komt dat psycholoog weer in mij naar boven. Ja. Maar als ik weet wat je wil en we hebben een goede relatie met elkaar, dan doe ik alles eraan om ervoor te zorgen dat jij dat ook voor elkaar krijgt.
Juist.
Waarom niet?
Ja, nee, want dat was eigenlijk een van mijn vragen. Want ik dacht van, hè, als ik hier met buiten dat... onderwerp waar we helaas bijna niet hebben gaan praten. Tot mijn grote ergernis. We hebben het over sales, over marketing. Ja. Toen dacht ik van, nou, volgens mij heb je daar allemaal, weet je wel, van die nijrode cursussen voor en zo. En jij zit allemaal in jouw cv, hoor ik allemaal happiness en positieve psychologie en weet je wel, dingen dat ik denk, hé, is dat, is dit, wat is dit voor een aanvliegroute?
Ja, het is een aanvliegroute omdat gelukkige mensen, die doen de meest waanzinnige dingen. Gelukkige mensen, als je weet hoe je mensen gelukkig kan krijgen, en als je dat soort gesprekken gaat voeren met mensen, dat heet mastery overigens.
Okay.
En mastery is interessant, want als ik dit voor elkaar wil krijgen, A,
dan
moet ik vooral niet gaan hameren op A. Ik moet kijken, hoe kan ik deze persoon in een vibe krijgen, dat hij het eigenlijk zo leuk vindt.
Dat hij A wil hebben.
Wat hij eigenlijk niet wil.
Ja, ja, oké. Okay.
En voor... Dat heb ik ook ervaren, dat heb ik gezien. En ik zag bijvoorbeeld bij de positieve psychologie, maar ik heb het gedaan aan de Martin Seligman. En daar zag je dat je mensen eigenlijk zo veel verder kon krijgen. De vermoeden is eigenlijk dat daar niks is dat mensen meer gaan bewegen dan happiness. Dus als jij zorgt dat mensen gelukkig is, daar komt de meeste beweging uit.
Ja.
Het is niet meer... Hoe ver kan ik je duwen? Het is niet meer de vorst voor je neus. Het is niet meer de wortel. Het is hoe, als je gelukkig bent en je daar kan je dus heel veel voor elkaar krijgen.
En dan nog een keer de vraag. Is dat dan de klant die je dan gelukkig moet maken?
Intern en extern?
Ook weer. Ja.
Je interne klanten zouden het eigenlijk moeten leren.
Ja.
Want hoe zorg ervoor dat mijn externe klant heel gelukkig is?
Ja. Want heel zijn daar trucs voor, Lucien?
Nou, ik heb daar een heleboel over geschreven.
Toen ik deze vraag stelde, dacht ik al, je hoeft natuurlijk niet je hele keynote gaan doen. Maar is dat een beetje wat je geeft op een podium dan? De tips en tricks?
Happy sales, want dat is echt een keynote wat ik deed ook in Vilnius. Hoe zorg je ervoor? En het is nooit ingewikkeld. Het is alleen dingen die dat je niet doet. Maar eigenlijk weet je het, hoop ik.
Zeg eens.
Maak een punt ervan om, weet je, de standaard marketing, standaard dingen is, wij sturen je een kaartje op je verjaardag. Stop ermee en stop alleen maar de focus te hebben op je top 20 beste klanten. Ga nou eens daaronder kijken, hoe kan jij de klant helpen om zijn business uit te bouwen? Ik heb ervaren dat ik heel veel kennis en ervaring heb opgedaan over de jaren heen. En er zijn maar heel weinig sectoren waar je niets in kan vertellen over hoe iemand misschien wel beter kan presteren op het gebied van sales.
Okay.
En als iemand beter presteert op het gebied van sales, dan is de neiging om zaken te doen met mij, ongeacht wat ik verkoop, of het nou IT is, of dat het nou de planten zijn, of de appeltjes.
Ja. Ja.
Dan is hij ook veel meer geneigd, omdat hij nu beter weet hoe hij zijn bedrijf beter kan runnen. En hij gunt mij ook dat wat ik wil.
Ja. En is dat, nou inderdaad, dat gunnen is wel heel belangrijk bij je, volgens mij.
Nou, gunnen kan je ook kweken. Ja? Gunnen is natuurlijk wel dat je oprecht bent naar mensen toe. gunnen is ook wel dat je mensen meeneemt in wat zij belangrijk vinden, wat jij belangrijk vindt, maar dat je mensen niet uit het oog verliest. En ik zei het al, hè, niet de top 20 klanten alleen maar bedienen alsof ze God zijn,
ja.
Maar ook daaronder gaan kijken, want daar ligt eigenlijk wel heel veel potentie.
Ja.
Maar we zijn zo druk bezig met wat we eigenlijk wel belangrijk vinden. Maar de groeipotentie van die bedrijven of je klanten daaronder is vaak nog veel groter dan wat je weet.
Ja.
En dat doe daar wat mee.
Ja, dat wordt te weinig gezien, zeg je dan eigenlijk.
Ja, maar daar zit je ook potentie. En weet je, hoe je mensen bejegent. Hè? Vraag aan je klant, hoe kan ik nog meer geld aan jou verdienen? Met een glimlach. Dat vindt de klant tenminste leuk.
Ja, maar ik denk nou toch dat jij dat kan doen en ik niet.
Misschien wel, maar dat wil ik je wel leren.
Ja, nou, goede vraag. Is dat te leren?
Natuurlijk.
Ja.
Het is maar net hoe bereid jij bent om ook asfalt te gaan likken af en toe.
Ja, ja.
Ja, je moet een beetje van jezelf geven.
Ja.
En je moet ook bereid zijn om het allemaal niet zo erg te vinden.
Ja, wat is het wat dan? Het niet zo erg te vinden?
Ja, om asfalt te likken.
Ja.
Een beetje humble pie te eten. Okay. En af en toe een beetje jezelf doseren.
Ja.
En niet te veel van jezelf meenemen, maar sommige dagen ook weer wel.
Ja.
Net wat nodig is.
Oké, maar dat is misschien best moeilijk. Jij zegt dat zo makkelijk, maar, ja. Maar dat valt te leren, hoor ik je zeggen.
Dat valt te leren.
Jij geeft een keynote over dit onderwerp,
ja.
Ook.
Heb je zelfs. Trouwens,
hè? Ja. Dat duurt 3 kwartier, zoiets?
Nou, het is onvoorstelbaar, maar het kan 20 minuten duren.
Oké.
En het kan een uur duren.
Oké. En hebben mensen jou daarna ook nog nodig?
Ik hoop het niet.
Nee. Zo, oké.
Het mag altijd natuurlijk, hè? Ja. Maar ik hoop het eigenlijk niet. Ik hoop dat de dingen die je leert, dat je 1 of 2 dingen toepast. En niet alles. En het staat natuurlijk in mijn boek, zo hoor je altijd ja. Want ik vind dat het is zo tussen de regels. Het is zo, eigenlijk zo, je gaat ook lachen. Je denkt van, ja. Dat is toch belachelijk. Dat ga je toch niet doen.
Ja.
Jawel, dat ga je wel doen.
Ja.
Dat gaat je wel dat opleveren.
Ja.
Dat je echt ergens binnenkomt en je zegt, nou, kijk eens nou. Als jullie nou allemaal zaken doen met mij, dan gaat het ons allemaal goed. En dan glimlach je maar. nou lijkt het bijna niet wetenschappelijk en analytisch zoals de Nederlander is.
Mm-hmm.
Maar misschien moeten wij ook dat inleveren. En wat empathischer worden en compassievoller. En ook mijn andere kant laten zien.
Ja. En dan verklaar je dan ook waarom jouw achtergrond in die positieve psychologie hiervan invloed is.
Ik heb natuurlijk ook accountmanagement gedaan. Natuurlijk heb ik wel de nodige opleidingen.
Ja.
Maar heeft dat mij dit gebracht? En dan zeg ik nee.
Oké.
Nee. Weet je, ik heb ook wel eens de vraag gekregen van iemand of ik een bedrijf van de beurs wilde halen in Scandinavië. En omdat het niet zo goed functioneerde. En of ik dat klaar wilde maken voor de investeringsmaatschappij.
Okay.
En ik dacht, dat is toch een geweldige vraag. Ik heb het nooit eerder gedaan, maar het lijkt me niet zo moeilijk. En het was geweldig. Het was alsof ik in een snoepwinkel was.
Ja.
Ze waren heel veel klanten kwijtgeraakt. En ik zei tegen, want het is 4 directieleden. En ik zei, oké, ik wil eerst weten, wat is het eerste wat je doet als je een klant kwijtraakt? Wat doe je nou eigenlijk? Nou, in de IT was het niet zo vanzelfsprekend dat je een exitgesprek hebt met iemand. Om dat om te buigen naar een onboardingsgesprek eigenlijk. En het was ook niet zo vanzelfsprekend dat je zei, oh, spijt me diep, spijt me zeer. Wat kan ik daaraan doen om jou terug te krijgen? Ik kan 's nachts helemaal niet slapen, omdat je mijn klant niet meer bent. Nou ja, ja, misschien hou ik van acteren. Ik sta vaak in theater. maar soms moet je onorthodoxe dingen gaan doen om een onorthodoxe reactie te krijgen.
Ja.
En overigens, dat bedrijf is wel verkocht aan een Duitse investeringsmaatschappij. Maar wat ik zei is, oké, je bent de ANWB kwijtgeraakt. Wie is de grootste concurrent van de ANWB? Want als je klant bent kwijtgeraakt, betekent het ook dat je iets begrijpt van de klant. Het is niet alleen, het is niet alleen dat je klant bent kwijtgeraakt. Er was iets wat je ook wist. Jij weet meer van de klant dan een ander. Dus laten wij gaan naar de concurrent daarvan en zeggen, ik weet alles van de ANWB, wat ik ook niet moet weten en het graag met jou delen.
Ja.
Ik bedoel, als het gaat om jouw succes.
Ja.
En de manier waarop moet vooral licht zijn en probeer een andere toon aan te slaan. En als de toon niet werkt, probeer een andere toon en de andere. Maar je hebt niet alleen één invalshoek of invalsmanier.
Ja, ja. Nou, duidelijk. Dus dat kun jij die mensen in je keynote in 3 kwartier vertellen. En dan weten ze alles over strategisch marketing, zeg maar. Hoe noem je het net ook weer?
Ja, het heet Happy Sales.
Happy Sales, ja, super.
Het klinkt misschien wel heel kinderlijk.
Nee, ik vind het wel vrolijk. Ja, en ik geloof er ook wel in. Maar ja, wie ben ik? Dat is gewoon niks anders natuurlijk. Maar,
dat zeg je. Ja. Nou, als jij dat... Kijk, als je dat mooi vindt, dan is het omdat er een lampje ergens aangaat.
Nou ja, kijk, als stommel onder, de uitdrukking van met onwillige honden is het slechte hazen vangen. Dat was wel goed.
Ja,
dat ga je al. Zo ben ik opgevoed. En dat komt er eigenlijk op neer, weet je wel. Je kan van alles willen en doen, maar als andere mensen er geen zin in hebben, of er zo graag van worden, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Dus inderdaad, als je, ik denk wel, daar zit een beetje een raakvlak in met wat jij zegt. Van samen komen in als je allemaal blij bent. Dan kom je samen en verder, denk ik.
En niemand wil alleen. Mensen willen samen.
Ja. Mag ik nou toch, als we dit hier afsluiten, mag ik toch even over...
Ja, je begint maar over lef even. Ik snap het. Je loert daarna. Ik snap het.
Nee, wat ik ook heel leuk vind, maar dames en heren, voor de duidelijkheid, dit zijn twee andere onderwerpen, maar ze doen het wel allebei.
Ja.
En het andere, je bent ook ongelooflijk bezig met vrouwen. Hè?
Ja.
En ik zei het net al, maar geef daar eens een leuk antwoord op. Ik ben oud en ik heb al 3 emancipatiegolven meegemaakt en nog steeds zitten we met elkaar te schelden. En zijn steeds fanatieker met de Andrew Tate jongetjes en dat soort dingen. Wat is er aan de hand in deze wereld? Waarom krijgen we die vrouwen niet gewoon op één lijn met die mannen? Of Waarom is het voor jou nog nodig? Waarom lopen jouw groepen nog steeds vol met vrouwen die van jou moeten horen? Meid?
Nou, wacht. We gaan opnieuw beginnen.
Ja, dat is een heel...
Want mijn moeder zei altijd... A woman who wants to be equal to a man has no ambition.
Oké.
Okay. Dus dat is totaal niet mijn... En ik dacht, wat interessant.
Ja,
interessant. Is leuk. Dus dat was... Ja, we waren 6 meiden, dus... Oké, ik dacht, dat zal wel zo zijn. En ik vond het altijd een mooie uitdrukking. Dat is totaal niet te streven. Ik denk vooral, vrouwen moet zijn... gelijkheid... Oh, daar krijg ik kriebels van.
Ja.
Gelijkwaardig vind ik fantastisch.
Ja.
Want mijn man is duidelijk anders. Hij denkt anders, hij kijkt anders. En soms denk ik, wat zie jij nou eigenlijk? En dat is fantastisch, want ik weet wat hij ziet. Hij ziet vrouwen. Als hij in de hoofdstraat loopt, ziet hij vrouwen. En dan zeg ik, heb je haar gezien? Dan zegt hij, allang. Dus hij doet alsof hij niks ziet.
Ja.
Dus hij, zelfs zijn blik in zijn ogen is anders gericht.
Ja.
Hij kijkt overigens veel breder als man zijn. Dus gelijkwaardig wel, maar niet gelijk.
Ja.
En hij heeft behoorlijke spieren in zijn armen. Dat maakt al, dat is een groot verschil.
Ja.
En die verschillen mogen er zijn. Ik vind het fantastisch. En dat is ongetwijfeld ook een verschil in denkwijze. En daarom hebben wij elkaar nodig. En de manier waarop... Wat wij wel moeten realiseren is dat we elkaar nodig hebben. We zijn geen concurrenten van elkaar. Wij zijn samen, maken wij iets moois ervan. En dat is natuurlijk wel echt een ideale situatie, ik begrijp dat. Maar tegelijkertijd is het, ik ben niet anti-man. In mijn boek Lef 5, het gaat helemaal niet om de man. Ik krijg altijd de vraag, wanneer komt het boek Lef Gozer uit? En dan zeg ik, not on my watch. Want ik ken mannen niet, ik ben een vrouw.
Ja.
En voor mij vrouwen is het om een verhaal te delen, een plek in te nemen, een stem te laten horen in theater, op het podium.
Ja.
En als ze de kans krijgt om ergens een verhaal te vertellen, weet je, daar groeit zij van.
Weet jij wat jou, want anders gaat het veel te lang duren, ik zit even met één oog naar die klok te kijken. wat vind jij nou, als jij je zou moeten beperken, dat gaat je vast niet lukken, maar tot één boodschap wat jij vrouwen in het algemeen, of die bij jou komen, mee wil geven?
Durf veel meer. Durf veel meer. Onze hersenen zijn erop berekend om ons veilig te houden. Ga eens daarom voorbij. En als je niet bereikt wat je bij je voor ogen hebt, om te beginnen, ga je de meest waanzinnige avontuur tegemoet.
Ja.
Het is wel gelukt.
Ja. Nou, we laten het hierbij, want de mensen moeten maar kijken ook op jouw LinkedIn en zo. Want je hebt ondertussen een hele schare met fans, met vrouwen die veel aan jou gehad hebben, krijg ik de indruk. Dus zoek het maar uit. Maar daar geef je ook, als het moet, lees ik af. Dat was het. Nu zien we, gaan al afsluiten. Nou, het is een beetje vervelend voor die luisteraars, maar wij hebben het natuurlijk van tevoren, hè, waar je op zit te praten. Ik vind dat natuurlijk een veel interessanter onderwerp.
Ja. En het is ook, want het is een onderwerp wat de mens aangaat.
Ja, zeker.
Ja.
Ik word er natuurlijk wel eens een beetje verdrietig van als ik zie hoe het gaat in de wereld. Maar jij ook, kan ik hem begrijpen. Nee, we gaan er vanaf. Hartstikke goed. Ik heb altijd een laatste vraag, een existentiële vraag, een hele vervelende vraag. Ja, zet je schrap. Want mijn introductie van jou was al apart natuurlijk met alles wat je gedaan hebt, waar je vandaan komt, waar je geweest bent, noem het allemaal op. Ik zie een jonge vrouw die een lange weg heeft moeten belopen om te komen waar ze is. En respect, want dat vind ik nogal wat jij allemaal zo bereikt hebt. Met alle risico's van dien, loop je niet te hard, vlug je niet te veel, weet ik het, vergeet je niet te graag. En jij gaat straks naar huis, je moet een end rijden weer.
Geweldig! Reflectie, genieten.
Oké. Nou, laten we daarop houden. En dat gaat helemaal fout. Bij Utrecht knal je tegen een andere auto aan. En volgende moment dat jij je ogen open doet, zit je tegen zo'n systeemplafond aan te kijken. En dokter Rossi die komt langs en die zegt, mevrouw Douglas, het spijt me ontzettend, maar u heeft nog een half uur te gaan.
Ja.
En wat denk jij dan?
Als ik nog wat zou kunnen zeggen, dan zeg ik, ik heb mijn keuzes gemaakt hier. En ik heb niet gevraagd wanneer ik zou komen. Ik weet ook niet wanneer ik ga, maar ik accepteer het helemaal. Het moment van gaan. Want het leven is een groot cadeau en ik heb het uitgepakt tot aan de optimale.
Okay.
Optimale. Ik heb hem uitgepakt. Ik heb, God weet dat het geschenk goed uitgepakt is. En als dokter Rossi zegt het is zover, dan zeg ik, het is goed.
Oké. Ik heb er nog zelden zo'n positief antwoord gekregen op deze super vervelende vraag. Dus fantastisch. Handvol. Lucinda, hartstikke bedankt voor het interview. En ik gun je alle moois.
Ja, ik gun het je ook. Ik hou ervan.
Ja.
Ik vind het echt leuk.
Ja, toch?
Dat is mij absoluut de moeite waard. En daarom ga ik ook tegen mijn vrouwen zeggen, het maakt niet uit hoe lang je moet rijden. Maar het is heerlijk om soms... Je bent eigenlijk wel een psycholoog, hè?
Ja.
Ja, ik ben het, maar jij doet het.
Ik doe het, ja. Maar dan had ik nog meer mijn mond moeten halen.
Nee!
Het komt allemaal goed met ons. Dit was de Spreker Podcast. En volgende keer zijn we weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.
Dank je.